Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
Dit is New Business Radio.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Hoe bestorm je als Nederlands bedrijf de markt van thuisbatterijen? Dob Brzozowski, CEO bij TSS4U, vertelt. De drie favoriete business podcasts van marketingmanager Eelco Posma van Hilter, Man Lies, ga je horen. En waarom gedragen medewerkers zich eigenlijk soms als kleuters? Saima Kuipers, die is hier om het allemaal uit te leggen. En we hebben een genomineerde ondernemer te gast. Lindel Melles is te gast in de studio en ze staat op het lijstje bij de EY Emerging Entrepreneur of the Year. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
Dit is New Business Radio.
Thuisbatterijen. Ja, je ziet ze volgens mij allemaal wel eens een keer langskomen. Al is het maar dat je dat alleen Google advertenties ervan krijgt. Ze zijn sterk in opkomst en dat is ook niet zo raar, omdat de energiebedrijven een tarief stellen op de teruglevering van je zonnepanelen. En je zou verwachten dat die thuisbatterijenmarkt een prooi is voor de Aziatische bedrijven, maar het Nederlandse TSS4U heeft een alternatief. En hoe krijg je dat nou als Nederlands bedrijf voor elkaar? Dob Brzozowski is de gast. Hij is de baas bij TSS4U. En terwijl ik dit aan het voorbereiden was, zag ik allemaal mooie afkortingen langskomen. Ik dacht van ja, welke moet ik nou pakken? Maar je gaat mij vast helpen, Dob. Want het bedrijf van de thuis, of het product van de thuisbatterijen, is dan weer van een ander bedrijf volgens mij, toch?
Nou, het is een onderdeel van het bedrijf.
Kijk, TSS4U.
Kijk, daar gaan we al.
Ja.
Nee, TSS4U is een bedrijf wat al meer dan 23 jaar bestaat. Het is een spin-off van Shell, wat ooit begonnen is met zonnepanelen. De eerste zonnepanelen van Shell. Maar de spin-off uiteindelijk is een systeem gaan ontwikkelen met batterijen, zonnepanelen en een heel speciaal controlesysteem daarbij. Met name voor de business-to-business markt. Grote projecten in gebieden waar eigenlijk heel veel zon is en je continu stroom kan genereren met die zonnepanelen en de batterijen. En wij hebben dat zo ontwikkeld dat je 24/7, 365 dagen per jaar altijd stroom hebt.
Dus ja, want het probleem is nu als je dat zeg maar B2B doen, en we gaan straks gelijk natuurlijk naar thuisbatterijen. Als je dat nu B2B wil doen, dat je met het net en de netcongestie komt. En als je denkt, ik heb er al nooit van gehoord. Even onze prachtige programma's van Impact checken. Daar hebben we er volgens mij al 10 voor gemaakt. Maar datzelfde probleem krijgen we nu eigenlijk ook in het huis. Toch thuis. Wat is je ambitie om dat vanuit Nederland met een Nederlandse oplossing voor elkaar te krijgen?
Nou, misschien mag ik één stapje terugpakken. Het is misschien even leuk om te vertellen hoe wij gekomen zijn tot thuisbatterijen. Want het is natuurlijk een zeg maar business to consumer product. We zijn een kleine club. Wij leveren business to business en hebben eigenlijk nul connectie met de business to consumer markt.
Ja, oftewel alle voorwaarden zijn om succesvol in de B2C te worden, zou je zeggen.
Dat zou ik graag, als ik het de 7 vinkers mocht zeggen, ja.
Ja.
Maar wat interessant is, we hebben altijd gezocht naar oplossingen die we kunnen gebruiken vanuit onze technologische competentie en kennis. En op een gegeven moment kwam er iemand langs en die zei van, goh, kunnen jullie met jullie technologie van 365 dagen per jaar stroom leveren ook niet thuisbatterijen maken? Nou, eerste reactie, zoals altijd.
Daar zijn we niet van.
Daar zijn we niet van, nee. Het is ingewikkeld. Nou, dus, maar goed, nog een keer de vraag weer gesteld en zo zijn we langzaam maar zeker gaan nadenken of we dat zouden kunnen. En het interessante daarin is dat er op dit moment alleen maar thuisbatterijen zijn gemaakt van lithium-ion. En dat is eigenlijk of het nou je telefoon is, of het nou je auto is. Alles is gemaakt van een lithium-ion technologie. En dat zijn producten die komen met name uit China. Of eigenlijk de basis komt altijd uit China.
Ja.
Onze batterijen die wij zeg maar professioneel hebben geüpgrade met batterijfirma's die hier heel goed in zijn, zijn gebaseerd op een load shell technologie en die zijn brandvrij.
Aha.
Dus die gaan nooit in brand.
En dat is nogal handig als dat ding in je huis staat.
Dat is vrij prettig. En zelfs als die nog een beetje naast je huis staat. Dus wat we ook al zagen in de eerste onderzoeken die we deden, is dat kleine bedrijven, boeren, hotels een enorm probleem hebben omdat zij op dit moment eigenlijk de lithium-ion batterijen niet in hun schuren of in hun technische ruimtes kunnen zetten. Maar goed, dat is niet een thuisbatterij. En die markt was op dat moment, we praten over 2-3 jaar geleden, nog niet echt ontwikkeld. Dus uiteindelijk hebben we gezegd, we beginnen met een product waarvan we nu de beste technische specificaties, et cetera, kunnen bedenken. Gebaseerd op zonnepanelen. En dat je wat we noemen nul op de meter hebt. En nul op de meter betekent...
Ja, maar de basis is dus, je hebt zonnepanelen op je dak.
Ja.
En wat heel veel mensen al hebben is, die hangt aan natuurlijk aan je eigen net. Maar ja, zeker ook aan het stroomnet. Heb je te veel, gaat het net op. En daar heb je batterij voor nodig. Die zet je ertussen. En die kan die pieken opvangen.
Exact.
Zodat je s'nachts, want dan schijnt de zon niet. Ja, dat vergeten dat mensen nog wel eens. Zodat je s'nachts ook stroom hebt.
Ja, inderdaad. En dat was ook het gedachtegoed in de markt op dat moment. Hè, een jaar of 2 geleden toen we hiermee begonnen. En we hebben eigenlijk gedacht, we willen nul op de meter halen. Dus dat betekent dat je zonnepanelen gebruikt om overdag je elektrische behoeften te voorzien. En daarna, zeg maar, 's avonds op de hoogtepunten in ieder geval je accu te kunnen gebruiken. Want uit een van onze onderzoeken kwam eigenlijk naar voren dat onafhankelijkheid een van de grootste redenen is waarom mensen, hè, want het is nog niet volledig break-even, laat ik het maar zo zeggen, om zoiets te kopen. Onafhankelijkheid van de overheid, energiemaatschappijen, et cetera, is een van de grootste motivaties waarom mensen willen kopen. Naast het feit dat onze accu daarbij ook nog groen is. Hij is voor 95% recyclebaar. En de accu's zelf worden voor 55% gemaakt uit recycled materiaal.
Kijk aan.
En het mooie is, het komt allemaal uit Europa en Nederland. We maken het 100% in Nederland. En we beginnen dus nu ook in Nederland. Maar we hebben dus een hele unieke propositie.
Ja. Maar Dob, we weten ook, de bedrijven met de beste producten. Kijk naar Philips. En de historie van Philips, dat wil niet zeggen dat ze ook het meest dominant in de markt gaan worden. En dat is natuurlijk de grote uitdaging die je hier hebt.
Ja.
Een thuisbatterij is een thuisbatterij, denken mensen die er geen verstand van hebben. Ik koop zo'n ding, ik hang hem eraan, klaar of klaar te installeren. Hoe ga je dit in de markt zetten bij consumenten, wetende dat dat eigenlijk niet jullie stijl is? Dat is niet waar jullie ervaring ligt.
Dat is heel interessant. We hebben nu wat je zegt, want op dit moment hebben wij de eerste... zeg maar lead generatie, et cetera, online gedaan. We gaan in oktober gaan we echt kunnen we uitleveren. En wij hebben als hoofdmotivatie, hè, onafhankelijk, brandveilig, recyclebaar. In de argumenten die mensen schrijven, nul op je request. Dus dat leeft nog niet echt. De grap is wel een beetje dat in dan het verkoopgesprek komt dit aan de orde. En eigenlijk hebben mensen dit als eerste intrinsieke reden waarom ze onze accu willen hebben. Want we hebben een vrij grote accu gemaakt. Die wat meer...
Groot qua capaciteit.
Groot qua capaciteit, ja. Dus zo'n 17 kilowattuur.
Kost je geen hele kamer.
En in principe komt het er dus op neer dat als je kijkt naar concurrenten die al langer bezig zijn, die beginnen met 5, dan 10, 15, 20, et cetera. Maar wij hebben gezegd, we beginnen hiermee, we gaan hier leren en vanuit hier gaan we kijken hoe we ons portfolio opbouwen.
Ja.
En het leuke is natuurlijk dat je eigenlijk met een heel oud bedrijf, laat ik maar zo zeggen, nu ineens een start-up hebt. En vandaar ook
lijkt me ook wel een uitdaging.
ISS for you,
ja.
Dus Energy Systems for you. Dus dat is een hele grote uitdaging.
En hoe zorg je er dan voor dat je... ik voel overal tegenstrijdigheid namelijk. Het is een bedrijf wat lang bestaat in de B2B. Die gewend is om grotere opdrachten te doen. Hè? Dus ook grotere,
ja.
Bedragen eigenlijk per deal die je binnenhaalt. Daar is ook jullie salesapparaat op ingericht. Hè? Dus het zal veel persoonlijk zijn. Of via dealers. En nu ga je ineens naar die gekke consumenten. Die gewoon op Google intikken thuisbatterij. En die gaan een beetje kijken. En die gaan dan kijken. Oh, wat zijn de reviews? En die, want ik zit er zelf ook over na te denken. Ik zou dan mijn licht een beetje opsteken bij mensen die er, waarvan ik denk dat ze er verstand van hebben. En dan denk ik, nou, dan koop ik zo'n ding. En helemaal makkelijk. Dat zie je natuurlijk nu ook met de zonnepanelen die je gewoon in het stopcontact kan steken. Als je er niet geen verstand van hebt, dan denk je, ja, het is super easy. Ik heb gewoon een stopcontact nodig. Dan stop ik hem in. En klaar is Clara. En dan moet je daar, in die wereld, moet je ineens alles anders gaan doen. Hoe doe je dat in je bedrijf?
Nou, we hebben een aantal dingen gedaan. Ten eerste hebben we, wat ik heb gezegd, hebben we wel marktonderzoek gedaan en gekeken van wat werkt. We hebben in onze, want het moeilijkste ligt natuurlijk in het feit dat je eigenlijk een marketing en sales apparaat moet gaan opbouwen. Wat in eerste instantie niet tot het DNA van je bedrijf hoort. Dus wat we hebben gedaan, we zijn met ook een wat startend bedrijf, maar die vrij veel kennis hebben van thuisbatterijen. Zijn wij een soort alliantie aangegaan en hebben gezegd, nou weet je, we gaan onze Kermit, zo heet die. Die gaan we met jullie in eerste instantie positioneren. En die gaan we met jullie ook op de markt zetten.
Oké, okay, dus je bent gaan samenwerken.
Ja, dat is, we hebben gewoon met hun gezegd. Zij starten ook een soort van nieuw bedrijf, wij ook. En nou goed, dat is dat geeft precies wat je zegt.
En wie doet dan welk deel? Jullie zijn, jullie hebben natuurlijk verstand van de techniek en jullie hebben een mooie nieuwe technologie. Doet die andere bedrijf dan precies de dingen waar jullie wat minder, zeg maar, kennis van hebben? Marketing,
die doet, sales. Ja, die doet dat. Maar goed, dat gaat natuurlijk ook niet altijd helemaal vlekkeloos. Want De een heeft één idee, de ander het andere idee. Maar wat we doen, eigenlijk, we proberen, onze markt is eigenlijk gerund via installateurs. En installateurs, die trainen we dus op onze producten. En uiteindelijk via die kanalen verkopen we het ook. Dus we hebben twee kanalen wat dat betreft. Maar misschien ook nog een leuke om even. Dus dat is dat deel. Het interessante is dat gaandeweg, want we zijn hier al even mee bezig, kwamen we er ook achter dat er naast de B2C-markt ook een kleinzakelijke markt is. Want wat ik net noemde, dus als je het hebt over boeren, als je het hebt over vakantiehuisjes, als je het hebt over hotels. Als je het hebt over de bakker op de hoek, die hebben allemaal een energieprobleem. Die krijgen of niet een grotere aansluiting, of ze moeten op een bepaald moment minder stroom gebruiken, waar vroeger nooit een boete voor werd gegeven. Nu krijgen ze een boete, of ze krijgen zelfs gewoon een lager contract qua vermogen. Nou, dus dat is dramatisch, met name voor die kleinere partijen. Nou, wij kunnen daarvoor, denken we, met de kennis die we nu hebben en die we hebben en leren uit die Kermit en die B2C-markt, kunnen we daar een oplossing voor gaan creëren.
Dat grappige is dus, je zit in de B2B groot. Ja. Je gaat naar het helemaal het andere uiterste, naar de B2C, naar de consumenten die inderdaad via hun installateur zeggen, joh, jij doet bij mij altijd alle elektra in huis en mijn cv en mijn warmtepomp. Kan je niet met iets met een thuisbatterij? En dan zeggen ze, nou, dat is toevallig. Wij zijn een dealer van en dan komt het goed. En nu heb je dus eigenlijk die tussenliggende markt.
Ja.
Die kun je nu pakken omdat je de beide uitersten hebt.
Klopt. We hebben natuurlijk heel veel projectkennis. En dit zijn in principe projecten. Het zijn iets kleinere projecten, maar heel erg geconditioneerd. En het grappige is dat ik sprak met mensen uit de bouwwereld. En die kwamen eigenlijk naar me toe van, goh, we hebben jullie nodig, want wij hebben een heel groot probleem. Wij mogen namelijk al die accu's niet in onze bouwprojecten zetten. Dus de lithium-ion accu's. Want dan moeten we ze in een soort vuurwerkcontainer zetten, omdat ze anders ontploffen. Hè? Ja. Jij had het nog over Unive, maar dus verzekeringsmaatschappijen zijn nog niet zo streng voor consumenten, maar extreem streng voor bedrijven. Ook met betrekking tot brandgevaar.
En, begrijpelijk natuurlijk.
Ja, dus in dat opzicht hebben we nu daar, zeg maar, ontdekken we eigenlijk gaandeweg, moet ik heel eerlijk zeggen, een hele goede mogelijkheid en opportuniteit om potentieel ook weer een volgende stap te maken.
Mooi. Dat klinkt als een prachtige avontuur weer wat jullie aan zijn gegaan. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars, daar zitten veel mensen bij die een beetje voor op de golf zitten van nieuwe ontwikkelingen. Die denken, nou, zo'n Kermit wil ik wel hebben. Waar kunnen ze naartoe? Waar kunnen ze informatie vinden?
Ze kunnen naar ISS4U.
Ja, met een E, hè? ESS is het.
Ja, ESS4U.nl.
Nou. Dat is super eenvoudig. Wij zorgen ervoor dat het in de show notes en bij ons op de website komt als linkje.
En je kunt googlen op kermit.nl. Dan kom je er ook.
Ja, maar dus, dan niet Kermit van de kikker. Hè?
Nee, niet precies. Maar dat onthoudt wel iedereen. Precies wat jij nu doet.
Ja.
Is groen. En wij zijn heel groen. En daarbij dus een mooi product.
Mooi. Nou, wij zorgen voor de linkjes. Dan hoef je alleen maar te klikken. Dankjewel. Je luistert naar Dob Brzozowski, de CEO van TSS4U en natuurlijk ISS4U. Wij gaan straks verder met de podcast Top 3. En dat hoor je zo.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Ja, het is tijd voor de podcast top 3. En dat doen we met een heel bijzonder mens. Ja, podcasts zijn natuurlijk super belangrijk. Want ze maken misschien wel, als jij een luisteraar bent, elke dag een beetje beter. Misschien helpen ze zelfs wel bij jouw business. Of om de dag door te komen als je niet zo'n leuke baan hebt. Maar wij vragen bijzonder leuke mensen om ons te helpen met nieuwe tips. Podcast tips. Waar moet je naar gaan luisteren? En vandaag hebben we Ilko Posma aan de lijn. Hij is marketing manager bij Hilterman Lease. Ilko, bijzonder leuk dat je aan de lijn bent.
Glenn, dankjewel dat ik in de uitzending mag zijn.
Ja, superleuk. Wat is jouw podcastmoment op de dag? Waar zit je? Wat doe je als je naar podcast luistert?
Voorheen veel al in de auto, maar ik ben ook een fervent duursporter. Dus ik zit veel op de fiets of ik sta veel op mijn hardloopschoenen. Ja, en dan is het natuurlijk niets lekkerder om door de polder heen te slenteren, oortjes in en gewoon lekker weg te kwijnen op een goede podcast.
Er zijn ook hardlopers die daar niks van snappen. Die denken, ja, dan ben je aan het hardlopen, dan ga je naar een rustig kabbelend gesprek luisteren. Maar jij vindt dat dus wel lekker.
Ja, en ik denk dat ik ook niet op een Keniaans tempo ren en lekker op mijn gemakje doe. Dus ik hoef geen snelle beats te hebben. Als het gewoon interessant is, dan voel ik me op het meest gemak.
Oké, nou helemaal top. Hey, we gaan snel naar de podcast top 3 en we beginnen bij...
Nummer 3.
Ja, zo. Nummer 3 voor mij is een internationale podcast. Misschien een beetje vreemde eend in de bijt, maar ik mag heel graag luisteren naar de Joe Rogan Experience. Ik weet niet of jullie weten wie Joe Rogan is, maar dat is een komiek. Een presentator, maar vooral inmiddels een podcastmaker. En het mooie van zijn podcast is dat hij diverse gasten heeft. En eigenlijk heel ongescript met die gasten in gesprek gaat. En dan krijg je gewoon een 3 uur durende podcast die over van alles en nog wat gaat.
Ja,
en
hij heeft 3 uur, hè? Niet te geloven.
Sorry?
Ja, 3 uur zijn nu en dan, hè?
Ja, zeker. Ja, soms kijk ik even naar de totale duur van de podcast. En als het 3 uur plus is, dan is het waarschijnlijk een hele goeie. En als het 2 uur min is, dan is het wat minder goed. Maar gemiddeld zitten ze toch wel op 3 uur, ja.
Ja, ik gebruik hem altijd als mensen zeggen, jeetje, een podcast van 40 minuten, daar gaat toch niemand naar luisteren? Dan zeg ik, nou,
precies.
We hebben een podcast van een hele populaire man. Een van de best beluisterden in de wereld. En die duurt inderdaad 3 uur. Joe Rogan, superleuk. We gaan naar de volgende.
Nummer 2
is voor mij de CX Travel Guide podcast. Dat is een podcast die origineel gestart is vanuit Kirkman Company door Nienke Bloem. Een goeroe op het CX-gebied. En inmiddels is overgenomen door Nicky de Bruin. Ik mag er graag naar luisteren. Ik ben er zelfs ook een keer zelf in te gast geweest. Ja, en in die podcast, ik ben marketeer en CX-manager. Hebben ze diverse klanten gasten in de podcast die hetzelfde vakgebied hebben als ons. En dan is het gewoon echt heel erg fijn om te horen hoe zij met sommige zaken omgaan. Bijzonder leerzaam.
Ja, en alle niet-marketeers die denken nu CX, moet je eens even helpen wat dat is.
Customer experience, klantbeleving, klantgerichtheid. Dus eigenlijk alles doen rondom de klant in je onderneming. Wat mij betreft natuurlijk de meest belangrijke stakeholder op je personeel na.
Ja, dat zijn de mensen die ervoor zorgen dat datgene wat iedereen altijd roept, de klant staat bij ons op één, dat het ook echt waar is.
Jullie luisteraars, hè?
Ja, onze luisteraars, ja. Altijd natuurlijk. Oké, we gaan naar de laatste.
Nummer 1.
Nummer 1 is voor mij Studio Bekenstein. Dat is de podcast van het opleidingsinstituut Bekenstein. Ik heb daar zelf ook een aantal opleidingen mogen volgen. Het is gewoon een hele fijne podcast. Die gaat de ene keer over digital marketing, dan weer over klantgerichtheid. Dan wel over innovatie, dan weer over digitale transformatie. En het mooie is dat ze gewoon vakidioten tussen aanhalingstekens te gast hebben. Die vrij uitspreken over hun vakgebied. Het mag mij altijd bijzonder inspireren.
Nou, we hebben weer 3 prachtige tips en uren luisterplezier. Want zeker. Het zullen nogal wat afleveringen zijn als je ze allemaal wil luisteren van alle 3.
Ja, zeker als je bij nummer 3 en Joe Rogan begint en je hebt dan 2000 podcasts keer 3 uur, dan ben je nog wel even zoek.
Ja, nee, dan heb je even wat te doen. Nou, je hoeft in ieder geval niet te vervelen dan in de auto of terwijl je aan het hardlopen bent. Mag je bijzonder bedanken, Ilko Posma. En ja, als je vaker luistert naar deze mooie zender, dan hoor je Ilko nog wel vaker langskomen.
Top.
Dankjewel, Ilko. Bijna. Tot de volgende keer.
Doei. Hoi, hoi.
Dit is New Business Radio.
Ja, als je leiding geeft, dan vraag je je misschien soms wel eens af waarom collega's zich niet als volwassen mensen gedragen. Zoals ze dat waarschijnlijk wel thuis als partner, vader of moeder doen. Namelijk gewoon met verantwoordelijkheid, zelf actie ondernemen, keuzes maken. Ja, ik heb me dat eerlijk gezegd vroeger ook wel eens afgevraagd toen ik nog een bedrijf had met een heleboel mensen erin. Nou, daar hebben we een antwoord op, want spreker, trainer en auteur Sijma Kuipers, die schreef er een boek over met de bijzonder leuke titel Het is hier net een kleuterklas. Sijma, welkom.
Dank je wel.
Bijzonder leuk dat je er bent.
Ja, super.
En waarom gedragen die medewerkers zich soms als kleuters? Wat is dat voor raars?
Ja, dat zeggen mensen altijd, hè? Mensen gedragen zich als kleuters. En het grappige is, doen we dat of juist niet? En ik heb het een aantal jaren geleden heb ik daar naar gekeken van gedragen we ons echt als kleuters? En mijn conclusie is niet vaak genoeg.
Oh, hè?
Ja, grappig hè?
We moeten ons meer als kleuters gedragen.
Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Want mensen zeggen het vaak, het zijn net een stelletje kleuters hier of het is hier net de kleuterklas. En dat zit hem dan in van mensen doen maar wat hier of ze luisteren niet naar mij. Hè? Dat hoor ik dan ook vaak.
Ja, dat is echt heel vervelend.
Ja, ze doen niet wat ik zeg.
Ja, oh. Ja.
Werken slecht samen, dat soort dingen. Maar als je echt naar kleuters kijkt, goed naar je eigen, als je zelf 4, 5 jaar bent, dan doe je dat wel. En we gedragen ons helemaal niet als kleuters. We mogen dat wat vaker doen.
Maar zeg je dan, we hebben een verkeerd beeld van kleuters. Want ze werken goed samen en ze zijn creatief en ze luisteren goed. En,
Het is een belediging voor kleuters als je het zegt. Ja, ja en het kwam laatst ook een keer voorbij in de Tweede Kamer. Toen dacht ik, ja, ik snap het ergens wel. Hè, want je ziet wel zo'n kind in een supermarkt die dan schreeuwt en huilt. En dat is vaak het beeld wat we hebben bij kleuters. Maar hoe creatief zijn die kleine 4, 5-jarigen? En met die rollenspellen en die juist verschillen heel erg leuk vinden. Ja. En ja, dat mag wel wat meer.
Maar de analogie die ze natuurlijk zoeken is, hoe kan het zijn dat mensen op hun werk niet de verantwoordelijke, dezelfde verantwoordelijkheid nemen? En ja, toch vaak naar de leidinggevende kijken of de leidinggevende schuld geven of een beetje afwachtend zijn of inderdaad niet doen wat ze zeggen of nou al die dingen die jij ongetwijfeld langs hoort komen in jouw dagelijkse praktijk, want jij werkt veel met leiders. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat dat wat meer gebeurt? En, zeg ik daar gelijk bij, dat is ook een belangrijke, dat we ook die ruimte voor die creativiteit wat meer stimuleren.
Nou, dat is een hele goeie, want dat is ook het spanningsveld. Hè? Dus ergens wil je natuurlijk dat mensen eigenaarschap tonen. Dus dat ze doen wat is afgesproken, waar ze voor aan de lat staan. En het grappige is dat ik altijd tegen een leidinggevende zeg van dan moet je jezelf in de spiegel aankijken. Van geef jij die ruimte ook? Of ben jij degene die daar toch te veel bovenop zit? Want dan gaan mensen een soort van bevriezen. Of ze gaan de grens over. Hè? Dus ik vergelijk het altijd met een speeltuin. Dat als jij niet duidelijk hebt van wat is nou jouw ruimte als medewerker. En je gaat daar te veel bovenop zitten. Dan gaan mensen in een wachtstand. Of ze gaan heel erg de grenzen opzoeken. Dus je moet daar duidelijkheid over in bieden. Als leidinggevende. Dus het ligt ook een grote rol bij jouzelf.
Maar kon je twee dingen zeggen? Eén is, zit er niet te dicht bovenop. Ja. Want het zijn, hè, als je wil dat mensen volwassen zijn, dan moet je ze ook als volwassenen behandelen.
Ja.
En zeg je, geef wel duidelijk aan wat de ruimte is.
Ja.
Voor mij heel herkenbaar, want ik ben erg van de school. We werken hier met z'n allen als volwassenen. We komen hier naartoe om ervoor te zorgen dat we naar ons zin hebben en dat we iets moois voor elkaar krijgen. En daarna zei ik dan tegen mijn mensen, veel succes. Ja. Dat werkte niet. Heel raar.
Nee, gek.
Heel raar. Ik kwam allemaal vragen van, maar wat is dan onze visie? En dat soort vragen. Dit was lang geleden overigens. Wat moet je dan duidelijk wel afspreken?
Nou, je moet wel duidelijk hebben, wat wil je bereiken? Dus waar wil je naartoe? Hè? Dus die visie is heel erg belangrijk. Mensen willen dat ook. Dus onzekerheid doet iets met mensen. Want ja, wat wordt er nou van mij verwacht? Wat moet ik nou doen? Dat vinden we allemaal niet fijn. Dus die duidelijkheid moet je geven. Van waar wil je naartoe? Wat is je visie? Wat wil je bereiken? Wees daar ook open over. Hè? Transparant. En ook, wat verwacht je dan van elkaar? Dus je mag best wel tegen mensen zeggen van, dit is jouw rol. Dit verwacht ik van jou. En ook, wat verwacht je dan van mij in de rol als leidinggevende of bedrijfseigenaar, wat dan ook maar je rol is, dat je dat gewoon uitspreekt naar elkaar. We doen daar soms krampachtig over.
Ja.
Terwijl ik denk, zo moeilijk is het niet.
Nee, maar dat klinkt gewoon zo logisch, maar het gebeurt niet.
Het gebeurt niet. Nee. En dat is ook wel waar ik zo verbaasd over was, eigenlijk al een aantal jaren. En toen dacht ik, daar moet ik iets mee. Ja, en dan
Dan
maak je een boek.
Ja, ja. Ik ga even naar je buurvrouw, naar Lindel. Want Lindel Melles, jij hebt een eigen bedrijf.
Ja, zeker.
Zijn er al meerdere ondertussen? Want zo werkt dat een beetje bij ondernemers. Voordat je het weet hebben ze er 6. En dan ben je de halve dag.
Het zijn er iets meer dan 1.
Ja.
2, 3, 4.
Ja, oké.
Okay. Herken je dit? Herken je dit?
Zeg maar, ik wil alleen maar gelatenheid.
Ja. Wat doe jij eraan?
Aan welk deel?
Nou, dat je de duidelijkheid bieden.
Ja, ik denk dat duidelijkheid bieden, structuur en zeker ook met de nieuwe generatie waar iedereen bang mee is om te werken, het allerbelangrijkste is.
Ja, ja. Ja.
Want ze willen wel duidelijk, ze willen heel graag duidelijkheid en sterker nog, streng zijn vinden ze niet erg. Maar wel ook weten wat hun bandbreedte is.
Grappig.
Daarin.
Want dat is niet het beeld. Hè? Het beeld wat geschetst wordt altijd over. Hè? De vraag is überhaupt of generaties bestaan. Maar dat is weer een hele andere wetenschappelijke discussie. Maar er wordt vaak over jonge mensen gezegd. Ja, die willen heel veel vrijheid. En die willen heel veel ruimte. En zich ontplooien en zo. Maar jij zegt eigenlijk van ja. Ja.
Zeker.
Maar ze willen ook heel erg duidelijkheid hebben.
Ja. Zeker. En daarin dus weten van oké, dit is wat jij van mij verwacht. Maar ik verwacht ook wat van jou. Zij hebben wel ook hun zeggenschap. Zij geven eigenlijk ons heel veel duidelijkheid. En ik denk dat wij dat soms eng vinden. Want de andere generaties, dus aanhalingstekens, wat ik volgens mij niet meer mag zeggen.
Ja,
maar die geven iets minder duidelijkheid. En die laten zich meer misschien meegaan met... Ja.
Maar zeg je dan, jij merkt in het weer, je bent zelf hartstikke jong. Maar de mensen die met en voor jou
nog
werken
jonger.
Zijn veel, vaak nog jonger.
Ja.
Die geven heel duidelijk aan wat ze eigenlijk willen. Of wat ze niet snappen. Of wat ze van jou willen.
Zeker, ja.
Dat is wel fijn. Toch?
Ja, ik vind het heel fijn. Ja, zeker. Ja, wij kunnen daar heel goed op anticiperen. Wat jij ook aangeeft. Van, ja, ik vind het heerlijk om te zien. Want zij zijn niet van die kleuters. Ze zijn gewoon recht voor een raap. Mega creatief. En ja, zij willen zoveel mogelijk uit hun tijd halen. Om zoveel mogelijk leuke dingen te kunnen doen.
Of ze zijn dus juist wel kleuters. Dus, hè? Dus
ja, creatief. Dus misschien wel.
Ja, ze zijn de echte kleuters.
Op een goede manier kleuters.
Ja, precies. Ja. Precies, ja. Precies.
Zij maar help de luisteraar die... ik kan me zo goed voorstellen dat er heel veel leidinggevenden aan het luisteren zijn. Ik denk, ja, dat heb ik ook. Ja, ja.
Ja.
En ik vind het ook onwijs moeilijk. Want eigenlijk zeg je dit twee dingen die misschien voor je gevoel tegenstrijdig zijn. Hè, ruimte geven en kaderen. Doe eens even gewoon een super heldere, goede tip. Wat kan je in ieder geval morgen doen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou zeggen, begin gewoon eens morgen met praten met je mensen. Wat hebben ze van je nodig? Dat is eigenlijk wat jij ook net zegt.
Oké, maar die pakken we even. Want die hoor ik vaker langskomen.
Ja.
Hoe, wanneer, waar schetst het scenario?
Nou, plan het eens in.
Plan het eens in. Een bilaatje.
Nou ja, nee, niet een bila. Ik noem dat altijd...
bila. Samen wandelen.
Nou ja, dat zou kunnen. Of een check-in. Hè. 15 minuten. Je hoeft er ook niet hele ellenlange sessies van te maken. Maar begin gewoon eens met mensen. Je hoeft ook niet 10 te zijn. Begin eens met 2 mensen. En kies dan mensen uit waarvan je denkt, nou, hier vind ik het minder spannend mee. En ga dan eens.
En hoe zorg je ervoor dat degene die uitgenodigd wordt het minder spannend voelt? Want het maf is natuurlijk, als je dit niet doet en je zegt ineens tegen iemand, hey, kan ik je zo even spreken? En normaal gesproken is dat serieus en diepgaand en ingewikkeld of corrigerend. En die denkt gelijk.
Ja, ik denk ook gewoon dat zeg. En de vraag is ook, moet je iemand uitnodigen of ga je gewoon naar iemand toe?
Ah.
En zeg je dan van, ik snap dat het een beetje gek is, ik doe dit nooit. Maar ik wil graag met je in gesprek, want ik ben benieuwd, hoe vind je het hier?
Hmm.
Waar ben je mee bezig?
Hmm.
Kan ik iets voor je doen?
Ja.
Dus het is heel simpel.
Ik moet aan die serie, die heb je misschien wel gezien, New Amsterdam denken. Dat is een nieuwe ziekenhuisdirecteur. En die zegt maar eigenlijk maar één ding. How can I help?
Ja. Ja.
Niemand snapt hem overigens. Dat is wel grappig.
Nee, maar dit is hem wel. Dit is hem wel. En dat vraagt tijd. En dus als je dit altijd doet, dan verwachten mensen dit van je. En dat is duidelijk. Maar als je dit nooit doet, dan gaat de eerste paar keer misschien wel heel ongemakkelijk zijn. Omdat mensen... net niet helemaal eerlijk durven te zijn of het spannend vinden. Of ja, daar moet je doorheen. Dus dat is dan ook iets wat je als leidinggevende of als welke rol je dan ook maar hebt. Ja, dat is iets van jou. Daar moet je doorheen. Maar het helpt wel. Hè? Dus ik spreek leidinggevenden die dat zijn gaan doen. En die echt horen van, ik ben blij dat ik dit gedaan heb. Want nu krijg ik dingen terug die ik voorheen niet terug kreeg. En daar kan ik iets mee doen. Dus bijvoorbeeld, ik spreek ook leidinggevenden die zeggen van, goh, nou dan hoor ik op het laatste moment dat medewerker X weggaat. En dat vind ik heel jammer, want die doet het heel erg goed en zijn heel blij met hem of haar. En dan vervolgens vraag ik van, goh, nou hoe vaak spreek je die persoon dan? Ja, bijna nooit. Of 1 keer per jaar bij het beoordelingsgesprek.
Ja.
En dat is het dan.
Ja.
En dus dat
gek dat hij weggaat.
Ja, heel gek. Of logisch ook dat mensen dan niet naar je toe komen. Van ik zit erover na te denken om iets anders te zoeken.
Ja. Nou zit ik te denken. Jij hebt een heel boek erover geschreven. Dit is te logisch voor woorden.
Ja.
Iedereen weet dit eigenlijk ook wel. Toch laat wat alsjeblieft hopen. Wat moeten mensen in ieder geval vanuit je boek meenemen... waarvan jij zegt van, nou, dat vond ik nou echt een inzicht. Dat gebruik ik nog steeds in mijn praktijk met leiders, leidinggevenden om ze daarbij te helpen.
Het is toch ook wel de praktische tips qua gespreksvormen. En dus ook in teams bijvoorbeeld. Hè, hoe zorg je er nou voor dat mensen dingen zeggen in een team die ze normaal gesproken niet zeggen? Daar zijn ook wel tools voor. Er zijn ook
ja, kom
werkvormen
op, kom
voor.
Op. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja.
Nou, bijvoorbeeld, hè, want een heel hot item nu is psychologische veiligheid. Hè. Dus voelen mensen zich veilig om iets te zeggen. Een mening te geven, ook als die anders is. Nou, komt van alles bij kijken. Dus ook dat mensen soms het woord veiligheid benoemen, terwijl het eigenlijk ongemakkelijkheid is. Hè? Dat is iets anders.
Ja, schaamte of...
Ja, wat ja, dan ook maar. Of verandering, dat is eng. En dan noemen we van, het is hier niet veilig. Maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in, dat in sommige bedrijven mensen niet hun mening durven te geven, omdat ze daarop worden afgewezen. Buiten de groep worden gezet. Consequenties voor hun baan, voor hun bonus. Nou, wat je daarin zou kunnen doen, is als leiding om continu mensen uit te nodigen om wel hun mening te geven. Aan te geven dat het belangrijk is dat je vindt dat iedereen zegt wat hij vindt. En dat ook te belonen. Dus op het moment dat iemand dat dan doet en jij bent het er niet mee eens, hè, want dat gebeurt dan. Dan ga je tegenkomen, dan ben je niet eens met wat iemand zegt. Dan ga je niet daar, je mag op de inhoud oneens zijn, maar je gaat niet de persoon afkappen. Je moet gewoon bedanken, van nou bedankt voor je inbreng. En wees dan soms ook even stil. Wacht gewoon wat er komt uit de groep.
Mm-hmm.
En daarna kun je wel zelf aangeven hoe je het anders zou willen. Of dat het net niet past binnen het bedrijf. Wat dan ook maar de reden is. Maar respecteer in ieder geval de inbreng van mensen. En geef ook aan wat je ermee doet. He, dus wat ik veel zie is dat, je ziet het ook wel bij medewerkers tevredenheidsonderzoeken. Dan worden die gedaan, hartstikke leuk, weer een vinkje gezet. En vervolgens wordt er niks mee gedaan. Ja, dan gaan mensen...
Dat is dodelijk, hè?
Ja.
Ja. Ja. En als je je daarna nog afvraagt, waarom is het hier een kleuterklas?
Ja. Dan heb je het
ten
zelf
eerste
gecreëerd.
Heb je dan nog nooit in een kleuterkast gezeten. Nee. Maar je hebt het wel zelf voor elkaar gekregen.
Ja,
het bijzonder leuke boek. Het is hier net een kleuterklas. Of was het maar eigenlijk meer maar een kleuterklas. Was het hier maar een kleuterklas. Dat was ook wel een leuke titel geweest. Is verkrijgbaar in de Betere Boekhandel. En natuurlijk bij bijvoorbeeld Managementboek en bol.com. Yes. En nou, overal waar je hem kan vinden. Van Seyma Kuipers. Dankjewel. Fijn dat je er was, Seyma.
Bedankt.
We gaan zo naar het laatste onderdeeltje. En dat doen we met ik wou zeggen award-winning, maar dat is nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. Maar wel een nominee, zegt dan in Amerika. Award nominee. Hoor je zo.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.
Oké, nu komt er een bijzondere tekst. Ik waarschuw je alvast. Met haar passie voor het herdefiniëren van hospitality-normen zet ze een nieuwe standaard in high-end evenementenorganisatie. Dankzij haar oplossingsgerichtheid, horeca-ervaring, gedrevenheid en marketingvaardigheden creëert ze onvergetelijke evenementen. Het zijn niet mijn woorden, het zijn de letterlijke woorden van de EY Emerging Entrepreneur of the Year Award nominatie. Jeetje, dat is ook een lang verhaal voor Lindel Melles, oprichter en directeur van Melles People. En we weten ondertussen nog een zooi andere bedrijven en morgen is er waarschijnlijk nog eentje bij. Nou, gefeliciteerd.
Dank je. Daarmee te beginnen.
Wat gebeurt er als je genomineerd wordt? Dan krijg je een mailtje of zo. En dan moet je nog even een mooie foto inleveren waarschijnlijk.
Het was wel iets lastiger dan de gemiddelde nominaties die ik heb meegemaakt. Nee, zeker. Ja, het is niet zoals een FD Gazelle Award dat je je cijfers invult. En dat je denkt, nou, die heb ik al binnengesleept. Om maar even zo te zeggen.
Ja.
Nee, dat is... je wordt gebeld. Nou, sowieso, je kan jezelf niet aanmelden. Dus het is een kwestie van... iemand moet jou secretly
vinden. Je wordt genoemd door iemand.
Of niet. En dan word je gebeld. En krijg je een paar interviews. Dan moet je wat stukken inleveren. Je moet bepaalde cijfers halen. Ja, zo makkelijk is het allemaal nog niet.
Goedemorgen.
Ja, en dan als je dan uiteindelijk genomineerd bent, dan krijg je nog een marketingtraining, een pitchtraining.
Oh jee.
Ja, een jurydag.
Och.
Dan moet je nog pitchen. Dan kan je de awardshow nog binnenslepen.
Dan gaan we vandaag natuurlijk heel veel van merken van jouw pitch. Ik wil het eigenlijk helemaal niet over die nominatie hebben.
Okay.
Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Super.
Maar er is een reden waarom je genomineerd bent. En wat wel grappig is, dat hospitality uitzenden bestaat al vreselijk lang. En heel veel mensen denken dan, nou ja, dat is een soort uitgekristalliseerde markt. Het is verdeeld. Er zal misschien hier en daar een spelletje bij komen. Maar die zijn meestal geen lang leven beschoren. Jou lukt het om daar een plek in te vinden in die markt. Waarom lukt dat jou?
Leuke vraag, daarmee te
beginnen. Dank u wel.
Ik ben tijdens mijn hotelschoolperiode, Hotelschool Den Haag gedaan. Toen moest ik een stage lopen. Toen ben ik naar Hongkong gegaan. En ik liep daar stage. Nou, in het meest luxe 5-sterren hotel die je ongeveer kan inbeelden. Marmeren vloeren, veel personeel. Nou, alles wat je bedenkt, dan nog een schepje erbovenop. En ik stond daar bij de lift. En het enige wat ik mocht doen was lachen. en zeggen, hi, welcome.
Dat was je taak.
Dat was mijn taak.
Oh, wauw.
En op een gegeven moment kwam de HR-manager naar mij toe. En die ging mij feedback geven. Dus ik was, een beetje zenuwachtig. Ik denk, jeetje, wat gaat er komen? Ik had nog wel wat dingetjes waarvan ik dacht, dat kan beter. En zij zei, jouw lippenstift is uitgewerkt.
Sorry?
Dus ik dacht, zij komt hier met, uitgewerkt? Dit kan beter, dat kan beter. Ik had allemaal dingen gezien waarvan ik dacht, hey, dit kan zoveel beter. En dat zijn denk ik de details die ik als persoon zie en die een ander misschien niet ziet. En dat is denk ik wat mij het verschil maakt tussen mij en anderen. Dat ik gewoon een extreem gedisciplineerde detailzoeker ben. En nog niet op de bodem geland in Nederland, dacht ik ga hier wat mee doen. En toen ben ik een high-end hospitality uitzendbureau begonnen.
En neem eens mee, want je bent hier ook binnengekomen. Wat valt je dan op dat je denkt, oh leuk? Of dat je denkt, oké, zou ik anders doen?
Nou, ik vond het heel leuk dat ik hoefde nog niet de deur aan te bellen. En de deur werd al open gedaan. Hoe ik hier aankwam.
We hebben ook hier iemand bij de deur. Het is ook een stagiair. Staat de hele tijd
super.
Bij de deur.
Ja, nee hoor. Hi, welcome. het water stond klaar. Jullie zijn allemaal gastvrij. Iedereen geeft een handje. Dat is echt super leuk om te zien. Je kan het zo gek maken als je zelf wil. Het is een warme dag vandaag in Nederland. Dus het is hier heet. Dat is iets wat me opvalt. Maar voor de rest. Ik ga helemaal geen negatieve dingen zeggen. Want het is gewoon heel goed geregeld hier.
Mooi. Nou, goed om te horen. Weet die alle luisteraars het ook. Dat ze altijd welkom zijn om hier gezellig of mee te luisteren. Of om eens een keer een uitzending te zijn. Wat maakt voor jou dat je elke ochtend wakker wordt en denkt, ja, ik ga er weer een topdag van maken. Ik ga weer sleutelen. Ik ga weer kijken waar er nog meer, net weer wat verbeteringen te behalen zijn. Wat is de motor die jij hebt?
Ik denk sowieso als ondernemer dat je gewoon knijter gedisciplineerd moet zijn. En dat moet je voelen. Dus je hebt een ambitie. Je hebt iets wat je voor je ziet. En dat wil je halen. En ik weet soms ook niet wat het precies is. Je kan het niet definiëren. Want de ene dag vind je het onwijs leuk om hier spontaan te zijn. De andere dag vind je het leuk om een deal binnen te slepen. Dan heb je met een van jouw mensen die jij leiding mag geven een onwijs leuk gesprek. Of een iets minder leuk gesprek. Maar ik probeer wel overal heel positief in te staan. Ik ben denk ik Mrs. Positivity. Wat soms ook wel lastig is, want daardoor ben je extreem vergevingsgezind en dan vergeet je soms bepaalde dingen wat iemand tegen je heeft gezegd of wat heeft geleid tot iets minder positiefs in je bedrijf. Maar wat mij heel drijft is juist eigenlijk hoe kan ik iedere situatie die er is zo aanpakken dat ik toch weer er iets uit kan halen wat, of het nou een leerproces is, of dat het omzet brengt, of dat het iets is wat mij verder brengt in het leven. Ik probeer er echt naar te kijken van, hey, dit vind ik gewoon leuk om te doen.
Is dat de basis van alles?
Ik denk dat als je iets doet wat je leuk vindt, dat je gewoon hoe dan ook daar succesvol in kan zijn. En je kan succesvol uitdrukken, dat hoeft niet te zijn in omzet, geld, verdiensten. Dat is gewoon, als jij blij wordt en zin hebt om uit je bed te stappen, of dat nou is om de hele dag te strijken, een taxi te zijn, of een taxichauffeur.
Nou, ik zeg strijken als eerste.
Puur omdat wij dat best vaak doen. Nee, maar voor al die kleding van de dames en heren die op de vloer staan. Nee, maar ik bedoel, het is gewoon, het maakt niet uit wat je doet. Als je iets doet met passie en je hebt daar echt passie voor. En ik vind ondernemen, bedrijfsprocessen, optimalisaties, kijken naar een flow in een bedrijf, dat automatiseren. Ja. Ik vind dat zo leuk.
Ja, en de grap is volgens mij ook dat als je lol hebt, als je tof vindt wat je doet, als je er vol van bent, om het maar simpel te zeggen, dan willen mensen altijd zaken met je doen, toch? Dan maakt het niet zo, zeker natuurlijk zal het niet gelden als je in de commodity zit en je bent kilo's graan aan het verkopen. Maar een belangrijk gedeelte van onze business is natuurlijk mensenbusiness.
Ja.
Dan is er altijd plek.
Dat denk ik ook. Ik denk als je met heel veel enthousiasme ook, eigenlijk een van mijn dierbare klanten, die heeft mij ooit gezegd van, ik zat ooit met jou in een gesprek en we hadden een meeting, maar ik dacht, dat is een 10 minuten gesprek en dan is ze weg. Maar hij zei tegen mij, jij was zo enthousiast. Na 1,5 uur zat je er nog en ik dacht, we gaan maar zaken doen met elkaar.
Ja.
Maar dat was helemaal niet mijn idee, dat was helemaal niet mijn insteek. En dat is wel een van de grootste complimenten die ik heb kunnen krijgen. Omdat het toch wel gewoon heel erg leuk is dat je mensen met enthousiasme toch kan overtuigen.
Ja. Nou werk jij veel met jonge mensen. Ik heb even bij jou op de website gekeken. Er staan allemaal jonge, blije, stralende mensen op je website. Dat zijn de mensen die iedereen wil hebben, die niemand kan krijgen. En jij hebt ze. Hoe doe je dat?
Leuk, hè?
Mm-hmm.
Ik denk dat er meerdere factoren belangrijk zijn in het werven van personeel. Laat ik beginnen met het feit dat dat wel is waar wij op focussen. Ik denk dat voor een bakker op de hoek, die focust zich op het maken van brood.
Ja.
lekkernij, et cetera. Wij focussen ons uiteraard op het aantrekken van de leukste mensen uit de branche. Dus ik denk dat we daar al mee... Ja, iedereen vraagt het natuurlijk aan, maar hoe doe je dat dan? Dus ik denk punt 1 sowieso, nou ja, focus. Schoenmaker, blijf meelezen.
Ja.
En punt 2 is duidelijkheid. Ja, we hadden het er toevallig net al over. Maar wij zijn gewoon extreem duidelijk naar onze medewerkers. Maar ook naar onze partners. We zijn extreem transparant. Dit is wat wij vragen. Dit is wat wij aanbieden aan onze mensen. Je kan wel als ZZP'er werken. Je kan als loondienstpersoon werken. Nou, er gaat nu heel veel veranderen in de wet en regelgeving in Nederland. Daar zijn we al een heel jaar mee bezig. Dit communiceren wij ook al een jaar lang aan medewerkers. Mm-hmm. Ik denk die duidelijkheid, op tijd betalen, altijd. We betalen altijd op dezelfde dag. Weet je, ik denk dat mensen dat heel fijn vinden. En de branding van Mellis People is ook wel leuk. Mensen vinden het cool om voor ons te werken. En dat maakt ook wel dat het...
Zeg je dan ook tegen sommige dingen... Nou nee, ik vind dit eigenlijk een beetje een suf evenement. Daar ga ik mijn mensen niet heen sturen. Want die gaan daar geen plezier hebben.
Tuurlijk.
Of het is niet high... Want je brandt jezelf heel duidelijk. High end. Super echt hele goede hosten en hostessen. Ja. Hè? En dat is natuurlijk een keuze die je maakt.
Ja.
Maar dan kan ik me ook voorstellen dat als er iemand belt en die zegt, nou, we hebben bespaard op alles, maar we hebben nog wat mensen nodig die de incheck doen als mensen binnenkomen. Dat je zegt, ik denk dat je daar niet goed zit.
Tuurlijk, we doen high-end. Daar is het ook origineel mee begonnen. Alleen, ja, hoe definieer je high-end? Ik vind iemand die high-end is al iemand die straalt en die zin heeft in zijn werk. Dat hoeft niet het stereotype model te zijn, wat iedereen dan nu ook in zijn hoofd als plaatje heeft. Maar het gaat heel erg over wat is high-end? Dus wij werken ook naast onze hostesses en hosts en medewerkersbediening met barista's, receptionistes, chauffeurs en dan... Ja, dan zijn het ook gewoon mooie bedrijfspanden. Ik vind deze locatie ook high-end. Het is allemaal... je kan ook op een hele high-end manier een broodje smeren. Of iemand een koffietje serveren. Dat hoeft niet te zijn dat je daarin... Wat iedereen pictured bij het Rijksmuseum. Of op een Formule 1 of in de Arena. Dat doen we. Dat doen we zeker. Alleen ik denk wel dat... er is meer high-end dan alleen maar... De mooiste locaties van Nederland.
En waar zeg je nee tegen? Dat past er gewoon echt niet bij jullie.
Nou, we hebben een tijdje samengewerkt met een bedrijf, punt. En onze medewerkers, en ik denk dat dat eigenlijk de key is waar we het net ook over hadden. Die werden niet behandeld op de manier hoe ze graag behandeld zouden willen worden. Dus zij kwamen aan op een locatie en in de hoek konden zij hun overhemd vinden. Die mochten ze dan zelf met een strijkijzer gaan strijken wat kansloos was, want dat... kwam uit 1950.
Ja.
En ze kreeg eigenlijk iedere dag 2-3 bitterballen. That's it. Cola.
Geen goede lunch.
En dat was het. Hmm. En dan denk ik, het hoeft echt niet zo te zijn dat je een 6-gangen menu serveert voor iemand. Maar hoe leuk is het als je warm wordt welkom geheten. Hey, wat leuk dat je er bent. Hier komen we werken. Hier kan je over hem vinden. Sorry, het is me niet gelukt om hem te strijken. Misschien kan je het zelf nog even doen. Ja, dat ding komt wel uit 1950. Maar nou ja, maak er wat van wat je kan. We hebben vandaag niet heel veel lekkers eten. We hebben alleen maar bitterballen. Maar morgen ga ik ervoor zorgen dat ik een salade heb. Al heb je dan exact dezelfde middelen.
Ja.
C'est la donkey fait la muziek.
Mm-hmm.
Denk ik. Ja. De manier waarop je het
en dan zegt. Weet jij. Maar krijg je dan ook terug van je mensen dat ze zeggen, nou, we zijn daar geweest. Nou, sorry hoor, dat moeten we niet meer doen. Want dat, ik word daar niet blij van. Want dat moet wel gebeuren. Want anders dan gaan ze weg met stille trom.
Ja, want feedback vanuit de partner is uiteraard extreem belangrijk over de medewerker zelf. Maar de medewerker feedback is ook heel belangrijk. Het moet natuurlijk wel een match zijn. En dat is waar wij continu naar op zoek zijn. Dus ja, soms dan neem je afscheid van partners. En soms dan verwelkom je er een heleboel.
Ja. Is dat misschien ook niet, zit ik aan te denken, is dat misschien ook niet een nieuw ding dat je twee kanten op gaat denken?
Ja, absoluut. Ja, ik vind het heel sterk. Want hiermee geef je ook een signaal naar je medewerkers van, goh, ik geef om jou en ik vind het belangrijk dat jij op een goede manier je werk kunt doen. En dan, een betere vorm van loyaliteit en betrokkenheid is er eigenlijk niet. Dus ik vind het heel goed dat jij dat doet.
Ja. Ja. Ja, we zijn ook echt druk bezig om die mensen die wij hebben altijd aan ons te binden. Een warm welkom te heten. Iedereen die bij ons op kantoor komt, die wordt ontvangen alsof het de koning of de koningin is. En dat vind ik ook belangrijk. Ik denk dat als jij dat probeert uit te stralen op de werkvloer, dat het, ja, dan kom ik weer met mijn details. Maar het begint echt bij een warm welkom op kantoor tot aan je hele sollicitatiegesprek. De manier van communicatie op WhatsApp. De manier met communiceren met partners. Ja, alles zit hem in die details. En ik denk als je dat complete plaatje durft te schetsen, dat je een eind komt.
Ja. En dat het dan eigenlijk niet zoveel uitmaakt in welke markt je dat doet. Nee, maar blijkbaar zijn er nog genoeg bedrijven die dat nog niet voor elkaar krijgen. Ook, ja. Toch? Is dat de volgende stap ook voor je? Om gewoon, nee, maar dat kan me zo goed voorstellen. Volgens mij is dat ondertussen, begint dat een beetje een business te worden. Hostmanship noemen ze het volgens mij. Hostpersonship moeten we het eigenlijk gaan noemen natuurlijk. Noemen ze dat volgens mij in het Engels. Dat je welkom laten voelen. Hè? Dus dat hele proces waar jij eigenlijk je bedrijf om hebt gebouwd. Dat dat steeds belangrijker wordt. Omdat het gewoon een onderscheidende factor is.
Ja, dat klopt. Nee, ik ben daar inderdaad erg actief mee. Ik help veel bedrijven, veel MKB-bedrijven. Maar ook iets verdere bedrijven eigenlijk. Want het hoeft niet zo te zijn dat als je een groot bedrijf hebt, dat je dat allemaal op orde hebt. Soms is dat dan juist nog veel erger. Nee, ik wou net zeggen,
juist vaak niet, toch?
Ja, en je verwacht het soms ook helemaal niet. Nee, en het wat ik zo leuk vind om te zien is, het gaat echt van, nou, ik ben dan echt een nerd op het gebied van HR en finance. Dat vind ik dan heerlijk om dat lekker uit te pluizen. Maar het gaat over de totale processen. En heb je een bonusstructuur, ja of nee, dat maakt niet uit. Maar hoe communiceer je dat naar je team? En hoe schrijf je een workflow? Hoe werk je? Is er duidelijkheid? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Voor de medewerkers die daar werken, hebben ze een bepaalde to-do-list? Is het inderdaad vrijheid, blijheid? En ik denk dat alleen al daarmee, ja, ik help heel graag heel veel bedrijven daarmee, dat echt onwijs belangrijk is om dat gewoon gestructureerd te houden.
Ja, Dop, hoe is dat bij jullie? Ik zit even in mijn hoofd dat jullie een beetje aan de technische kant zitten van het spectrum. Maar als je dit hoort, denk je dan van, nou, daar hebben wij echt niks mee te maken? Of herken je het?
Nee, ik herken het zeker. Nou, het interessante is dat wij gaan natuurlijk nu door een transitieproces heen. En dan is duidelijkheid, richting, maar ook de onzekerheid die daarbij speelt. Terwijl je eigenlijk met z'n allen, ik zit er inmiddels 8 jaar. Er zitten mensen die zitten al 20 jaar. Ja, die moeten ineens toch wat anders gaan doen.
En helpt iemand jullie daarbij of proberen jullie dat intern?
Dat doen we intern. En maar met hakken over de sloot. Ja. En af en toe niet en af en toe wel. Dus het is echt wel een ding.
Lindel voelt een opportunity aankomen. Zij maar ook.
Ik zeg dat ja.
Er wordt hier zaken gedaan in de studio. Jawel.
Nee, maar dat is wel heel leuk. En ik herken ook heel veel van wat je zegt. Maar ik vind inderdaad het, je gaat een andere business in. Maar ja, daar hoort eigenlijk ook een ander soort organisatie, ander soort DNA bij. Dus dat is ook een van de redenen waarom we een aantal dingen in eerste instantie in deze fase hebben geoutsourced. Gewoon buiten hebben gelegd. En weet je, dat kan je niet, ik kan niet aan iemand vragen om nu thuisbatterijen te gaan verkopen.
Nee, en niks is ook zo veranderlijk natuurlijk als change management. Het is extreem lastig. Maar vandaar ook, denk ik, meerdere managementboeken. Maar ja, je slaat wel de spijker op de kop om te zeggen, luisteren, discipline. Ja, en
ja. Ja, wat ik mooi vond, wat jij aangaf, Dop, is dat je ook zei van, wij zijn aan het leren terwijl we doen. En ik denk dat, als je daar open over bent, ook weer die duidelijkheid, dat gaat echt, dat gaat je vooruit helpen. Ja. En dat blijkt dan ook maar.
We kunnen nog uren doorpraten. Maar dat gaan we niet doen, want we zijn door het uur heen. Ik vond het bijzonder leuk om jullie hier te hebben. En dank jullie daar natuurlijk voor. We hadden 3 bijzonder leuke mensen in de studio. Alle linkjes naar alle websites en bedrijven en boeken en zo, die stoppen we allemaal in de show notes. Dus dat komt helemaal goed. Je hoorde Dop Pristovsky van TSS4U en ISS4U. Je hoorde Sijma Kuipers van het prachtige boek. Het lijkt hier wel een kleuterklas. Zeg ik het goed, hè? Ja, aan mijn hoofd. Wauw, ik heb het goed onthouden. En Lindel Melles hoorde je. Genomineerd voor de EY Emerging Entrepreneur of the Year Award. Zo, wanneer hoor je eigenlijk, Lindel, of je het bent?
Volgende week woensdag hebben wij een jurydag. Dan mag ik pitchen. Dus ik hoop dat ik dat dan goed doe. En dan 9 oktober hebben we hier in Studio 21.
Oh, kijk eens aan.
De awardshow. Dus dan is het het moment.
Nou, we duimen allemaal voor je. En we zien vast wel via de LinkedIn post allemaal wel of het wel of niet gelukt is. Maar ja, dit is natuurlijk al het weg. Genomineerd zijn is al een prijs.
Is
ja,
zo.
Ja, maar als ik jou een beetje leer kennen zo in dit uur, dan wil je eigenlijk stiekem toch wel winnen. Dankjewel. Fijn dat je er allemaal waren. Dankjewel. Jij dankjewel voor het luisteren. Het was natuurlijk bijzonder fijn dat je hebt geluisterd. Heb je nou het idee, maar ik wil daar ook wel eens in de studio zitten, want ik heb wel wat moois te vertellen. Dan stuur je gewoon een mailtje naar info@newbusinessradio.nl en dan komen we met jou in contact. Tot de volgende.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.
De Radiofabriek.